Broeders, ik wilde met u zingen uit Psalm 108, daarvan het tweede vers. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan, want uw goede tierenheid is tot de hemelen uitgebreid. Het tweede vers van Psalm 108.
Broeders, het woord wat ik u spreken wil, dat hebben we gelezen in de tweede schriftlezing, namelijk Handelingen 6. Die eerste 7 versen die zo'n beetje bij elkaar horen over, ja, er staat boven in mijn Bijbel en ik denk ook wel in uw Bijbel, er staat boven de verkiezing van de 7 diakenen. We laten dat gewoon staan uiteraard. Al moeten we dat woordje diakenen in die zin tussen haakjes zetten. Het staat er niet natuurlijk in deze pericoop. Er is maar één woordje wat er mee te maken heeft en dat is in vers 1 het woordje bediening. Het woordje diakonia. Maar goed, we houden het er maar op. Wat er boven staat in onze Bijbel. De verkiezing van de 7 diakenen, de 7 dienaren. En dan wilde ik met u letten op 3 aspecten. In de eerste plaats de noodzaak van dit ambt. In de tweede plaats de vereisten voor dit ambt. En in de derde plaats de instelling van dit ambt. Begint zo mooi in vers 1. En in dezelfde dagen als de discipelen vermenigvuldigden. Wat een heerlijke tijd, wat ging het goed in de gemeente van Pinksteren. Als een geweldige bruisende stroom is de Heilige Geest uitgestort op alle vlees. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. In verschillende talen verkondigden de apostelen de grote werken van God. De Heere maakt zijn woord waar. God vervult zijn belofte. Pinksteren, het feest van de vervulling, vooral van Gods belofte. Uit Joël bijvoorbeeld. Petrus spreekt ook niet anders dan over Jezus Christus en zijn kruis en zijn opstanding. Over de genade en de trouw van God. En tegelijkertijd, dat hoort er altijd bij, die donkere achtergrond van de ontrouw, de schuld, de verlorenheid en de zonde van de mens. En dan preekt hij vanuit het kruis van de Heere Jezus de schuld. Geen scherper, geen ontdekkender schuldprediking. Broeders, dat weten we uit onze eigen ambtelijke bediening wel dan. Die prediking vanuit het kruis. Deze Jezus die gij gekruisigd hebt. En dan weten we het vervolg. Vele mensen worden verslagen in het hart, doorstoken, staat er. Verwond. En ze komen aan de voeten van de apostelen met de vraag van hun leven, mannen, broeders, wat moeten we doen? En Petrus maar preken. Hij houdt hen het woord van God voor en de Heere zegent dat woord. In vers 41 van Handelingen 2 kunnen we het lezen. 3000 worden gedoopt, worden toegedaan tot de gemeente die zalig wordt. En zo ontstond in Jeruzalem die eerste Pinkstergemeente. Die gemeente die breidt snel uit, want al gauw lezen we en de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. De zalig wordenden. Wat een gezegende gemeente is dat geweest. Met de Heilige Geest vervulde dienaren. Dagelijks mensen die tot bekering komen. Het getal groeit in hoofdstuk 4 vers 4 aan tot 5000 mannen. En in hoofdstuk 4 vers 31 lezen we. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En ze spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. U ziet. Dat vervuld worden met de geest is dus herhaalbaar. Dat is niet eenmalig. Dat is telkens weer opnieuw nodig. Bij de apostelen, je leest dit in Handelingen 2, je komt het hier weer tegen. En als u het boek Handelingen doorleest, komt u het nog meer tegen. De vervulling met de Heilige Geest. Dat is iets, broeders, dat hebben u en ik telkenmalen nodig. Waarom? Vol is toch vol? Ja, natuurlijk wel. Vol is vol, maar wij zijn lekkende vaten. Daarom. Daarom moeten we iedere keer opnieuw weer dicht bij de bron komen. Om vervuld te mogen worden met de Heilige Geest. Hoe kunnen wij anders ons ambtelijke werk doen? Staat ook direct met elkaar in verband hier. Vervuld met de Geest en ze spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Die vrijmoedigheid in de verkondiging van het evangelie van onze Heer Jezus Christus is direct het gevolg van die vervulling, van dat vol zijn met de Heilige Geest. Dat gedreven zijn door de Heilige Geest. Dat gedrenkt zijn in de Geest. Dat de Geest heel ons leven beheerst. Daar gaat het om. Een gezegende gemeente. Waar vind je zo'n gemeente nog, zeggen we dan wel eens tegen elkaar. Zouden we dat durven zeggen van de gemeente die wij dienen? Ik ben bang van niet. We zeggen dan zo gauw, dat was nou de ideale gemeente. En toch is dat helemaal niet goed, om dat zo te zeggen. Want wij moeten eigenlijk zeggen, dat is nu de normale gemeente. Dat is de normale gemeente. Met de geest vervulde dienaren, de Heere doet ze toe. En het getal van de discipelen vermenigvuldigt. Dat is normaal. En als het niet zo is, dan moeten we eigenlijk met elkaar tot de conclusie komen dat dat dan abnormaal is. En dan kunnen we heel veel oorzaken opnoemen, goed. Maar dit is normaal, wat hier staat. Zo hoort het. Het is niet de ideale gemeente, de normale gemeente. En dan moeten wij misschien heel diep ons hoofd buigen vanmorgen en zeggen, ja, nou, dan dien ik een abnormale gemeente. Inderdaad, laat het ons tot lering zijn, wat hier staat. De Pinkstergelovigen leven in de gemeenschap der heiligen, niet alleen geestelijk, één van hart en één van ziel, maar ook maatschappelijk. Handelingen 4, we hebben dat gelezen, de gemeenschap van goederen, die heerlijke geestelijke eenheid en gemeenschap en die overvloedige vruchtbaarheid in de liefde en dat prijzen van God en de uitbreiding van de gemeente, dat was het eerste, dat was het duidelijkste kenmerk van die Pinkstergemeente. En dat kwam allemaal door de vervulling met de Heilige Geest. En dan opeens klinkt er een dissonant, een wanklank, want in diezelfde dagen als de discipelen vermenigvulden, ontstond er een murmurering der Grieksen tegen de Hebreeën, omdat hun weduwen in de dagelijkse bediening verzuimd werden. Een wanklank, murmurering. Dat is het tegendeel van de liefde, die zichzelf niet zoekt en die alle dingen verdraagt. Kritiek. Kritiek in het kerkelijk leven. Waar eenheid en liefde woont, daar gaat Satan rond als een briesende leeuw om uit elkaar te slaan wat hij kan. Dat zegt zijn naam eigenlijk. Hij is de Satan. De uit elkaar slaander. Kapot maken. Tweedracht zaaien. Verdeeldheid. Verscheurdheid. Dat is heel schokkend in Jeruzalem. Zeker, de zonde van Ananias en Safira was ook schokkend, maar dat was nog individueel en incidenteel. Die vlam is ook direct gedoofd, maar nu breekt het kwaad uit in de groep. De gemeente gaat in tweeën. De gemeente wordt in twee partijen gedeeld. Het ene deel murmureert tegen het andere deel. Je zou weglopen, ja. Het is maar goed dat de apostelen dat niet gedaan hebben. Wat was er aan de hand? Wel, dan moet u weten dat er in de Jeruzalemse gemeente een groot deel was van Hebreeuwse oorsprong. De echte Jeruzalemmers, Judeërs, Galileërs. Dus mensen die Hebreeuws of in die tijd Aramees spraken. Dat was de taal van de vaderen. Dat was de taal van de autochtone bevolking van Palestina. Ze lazen ook hun Bijbel in het Hebreeuws. Zij waren, zeg maar, de oerechte Joden, die trouw gebleven waren aan hun land en hun taal. Zeg maar, de ware zonen, de wettige erfgenamen. Maar daarnaast was er een deel van de gemeente afkomstig uit de diaspora, de verstrooiing. En vanaf de Pinksterdag had de Heer door zijn geest ook Joden van andere nationaliteiten toegevoegd. Namelijk mensen waarvan de voorouders in oude tijden naar omliggende landen waren verhuisd. En die daar de invloed hadden ondergaan van die Griekse of Hellenistische cultuur. Ze spraken in het dagelijks leven Grieks. Ze lazen de Griekse Bijbel, de vertaling van het Oude Testament in het Grieks, de Septuaginta. En zulke mensen hadden zich ook in Jeruzalem gevestigd. Gelukkig dat beide soorten Joden tot bekering en tot het geloof gekomen waren en tot de gemeente waren toegedaan. En zo lezen we nu in vers 1 over Hebreeën en Grieksen. Nou, u begrijpt, die mensen die hebben hun eigen taal meegebracht, maar meer dan dat. Wat bij die taal hoort is nog wat anders. Dat is hun hele afkomst, hun cultuur hebben ze meegebracht. Iedere plaats, ieder land, ieder volk heeft zo zijn eigen kleur en vormgeving, zijn eigen regels, ook zijn eigen, zeg maar, theologische accentsverschillen. Zoals de visie op de wet en de tempel. Dat hebben wij ook zelfs hier in Nederland. Ieder weet dat voor zich. Als ik bijvoorbeeld in mijn eigen kerk denk aan Barneveld en Lemmer. Nou, dat scheelt nogal wat en u zult dat wel met voorbeelden kunnen uitbreiden. En in feite lag daar nu in Jeruzalem de diepste oorzaak, de aanleiding tot het kerkelijk conflict. De oorsprong van de Palestijnse Joden. Die oorspronkelijke Joden, die verhieven zich boven de Joden uit de verstrooiing. En de duivel maakte direct gebruik van om er een wicht tussen te drijven en te verscheuren. En dat nog wel in de heiligste verrichtingen. Daar is de duivel bezig, broeders. In onze heiligste verrichtingen. Want het gaat hier over die liefdemaaltijden, die bestemd waren voor de armen. Men leefde immers in gemeenschap van goederen. aan de behoeftigen werd uitgedeeld nadat elk van noden had. En die uitdeling vond plaats op verschillende manieren. Men kende financiële ondersteuning van het geld dat aan de voeten van de apostelen gelegd werd. Maar men kende ook de ondersteuning in natura. Dat woord dagelijkse bediening en de tafelen dienen slaat op die liefdemaaltijden. Dat was ook een Joodse praktijk van armenverzorging. In de huizen van de welvarende gemeenteleden werden die maaltijden gehouden voor de armen. En bij die gelegenheden mochten ze nog wat extra meenemen naar huis. Milder rijke handen voorzagen in de nooddruft van de armen. Maar voor al die maaltijden die in de verschillende delen van de stad gehouden werden, en waar niet alleen de armen kwamen, maar ook andere gemeenteleden, om zo gemeenschap met elkaar te hebben, dagelijks huis aan huis brood brekende, voor al die bijeenkomsten moet heel wat personeel nodig geweest zijn. En wie bedienden daar nu? Lucas zegt het in Handelingen, de weduwen van de gemeente. U komt dat op meer plaatsen tegen in de Bijbel bij Timotheus, dat de weduwen in de gemeente bijzondere taken hebben. En wat was nu het probleem en de aanleiding van het conflict, datgene wat dan boven water komt? In die murmurering? Dat was dat de weduwen van de Hebreeuws sprekenden overal en elke dag werden ingeschakeld om te helpen en te dienen. En dat die weduwen van de Grieks sprekenden daarbij werden overgeslagen. Hen werd niet gevraagd om te helpen. Zij mochten niet dienen. Waren die Grieks sprekenden dan niet goed genoeg? Waren ze soms tweederangs gemeenteleden? Kijk, daar hebt u de eerste aanleiding van het kerkelijk conflict. Dan voelen we aan hoe de situatie ligt. Groepsvorming binnen de gemeente. Een soort elite. En dan heb je ook nog de andere mensen. Oh ja, die. Ja. Misschien herkennen we het. Is de gemeente niet een eenheid? Als de gemeenschap met Christus wordt beoefend, dan mag dit en dan kan dit soort problemen niet eens voorkomen. Dan is er geen betere en geen mindere soort. En wat gebeurt hier? Nou, die vrouwen die praten daarover natuurlijk. Wat een rumoer zal dat geweest zijn. Nee, ze gaan niet naar de apostelen, maar ze murmureren tegen elkaar. Tegen de Hebreeën. De klacht wordt een aanklacht en de gemeente is zo in één keer in twee partijen verdeeld. U zegt misschien, ik heb gedacht dat het andersom was met die weduwen, dat die werden overgeslagen in de bedeling, namelijk in het ontvangen van de gaven, en dat die Griekse weduwen dus niets kregen. Ja, ik heb dat ook bestudeerd en ik ben die mening natuurlijk ook tegengekomen, maar zelf acht ik het zeer onwaarschijnlijk dat dat de uitleg is. Taalkundig is het mogelijk. Maar veel andere argumenten pleiten voor de mening die ik nu weergaf. Trouwens ook het eerste voorstel van de kanttekening. Die zegt het ook. Die komt als eerste met deze uitleg uit de bus, dat hun weduwen in de dienst der armen niet mede gebruikt werden. U gelooft toch niet dat bij zo'n liefde maaltijd het bordje van zo'n Grieks sprekende weduwe werd overgeslagen? Of dat misschien ijskoud heel die groep niet zou zijn uitgenodigd? Dat zou boze opzet zijn. Bovendien, dat past helemaal niet in het kader van Handelingen 2 tot Handelingen 5. Dat er verwaarloosde armen in de gemeente zouden zijn. Dus het gaat hier in Handelingen 6 niet om weduwen die niets kregen, maar om weduwen die bij de dagelijkse dienstverlening, bij die liefdemaaltijden, een eigen taak en een eigen plaats hadden. De Grieks sprekenden werden gepasseerd en niet actief betrokken bij het dienstwerk. En zij mopperden dus niet omdat ze te weinig of niets ontvingen, maar omdat ze te weinig mochten doen. En dat mag niet. Niet één groepering binnen de gemeente mag buitenspel staan. De apostelen bestraffen ook de uitdelers niet, omdat de weduwen te weinig zouden ontvangen. maar ze trekken nieuwe helpers aan. Het probleem ligt niet bij de uitdeling, maar bij de organisatie van die gemeentelijke samenkomsten. De mensen die verantwoordelijk zijn voor die liefdemaaltijden, die moeten er ook voor zorgen dat iedereen die daarvoor in aanmerking komt, wordt ingeschakeld. Maar in principe zijn de apostelen zelf de verantwoordelijke personen. En u begrijpt dat bij zo'n explosieve groei van de kerk deze mannen tijd tekort komen om zich naast de prediking nog eens te bemoeien met de organisatie van die tafeldienst. Ze kunnen daar onmogelijk zelf op toezien dat ook die Grieks sprekende weduwen worden ingeschakeld. En wat is dan de oplossing als het probleem hen ter oren komt? Wel, dan is dit de oplossing. Dat de toeziende verantwoordelijkheid voor heel deze organisatie van de dagelijkse bediening wordt overgedragen aan personen die officieel voor dat werk worden aangewezen. Daar hebt u de gedachte van de noodzaak van dit ambt. We lezen vers 2. En de 12 riepen de menigte der discipelen tot zich en zeiden: het is niet behoorlijk dat wij het woord Gods nalaten en de tafelen dienen. De Pinksterkerk mag niet in twistsfeer leven. En hoe wijs zijn de apostelen hier ook? Als je dat proeft in die paar woorden, daaruit kun je afleiden dat ze zeggen: ja, wij verzuimen eigenlijk. Wij moeten iets nalaten. Dat is trouwens, broeders, altijd de beste manier om een conflict op te lossen. Om te beginnen met je eigen excuus. Om te beginnen met je eigen schuld te beleiden. Wij hebben verzuimd. Want we waren wel verantwoordelijk. En nu is het toch fout gelopen. En dan komt de tweede, de vereisten voor dit ambt. Ze gaan dus mensen aanstellen die dat beter moeten regelen. Dat staat in vers 3, de eisen voor dit ambt. Ziet dan om, broeders, naar 7 mannen uit u, die goede getuigenis hebben, vol des Heilige Geestes en der wijsheid, welke wij mogen stellen over deze nodige zaak. De apostelen roepen de gemeente samen. Ze plegen overleg en werken samen met al de broeders. Streepje onder broeders. De vrouwen vergaderen dus niet mee. Daar lag wel het probleem. Maar ze zijn niet in de vergadering, broeders. Ze hadden geen stem in de gemeente. Nodig zijn 7 mannen. Dus, hoe je het ook went of keert, hier, geen actief en geen passief kiesrecht. En zo is het nu vanaf het begin geweest, broeders, in de apostolische kerk. Voor de armen en de geestelijke leiding over de beoefening van de gemeenschap der heiligen in de huizen. 7, misschien naar analogie van de plaatselijke bestuurscolleges in Israël, waarbij iedere stad 7 bestuurders had met rechterlijke bevoegdheid. Of omdat Jeruzalem in die tijd in 7 wijken verdeeld zou zijn geweest. Je kunt van alles lezen als het over deze uitleg gaat. Hoe dan ook. Niet om zelf al die tafels te bedienen, maar om daarbij leidinggevend bezig te zijn. Want het ging immers om duizenden mensen. Die 7 mannen die moeten opzicht krijgen. De eigenlijke opdracht van de apostelen, de woordbediening, kwam in gevaar. Zij konden niet alles doen. Wij ook niet. Iedere taak vraagt zijn uren. Wij moeten nooit proberen al het werk te doen in onze gemeente. Dan draaien we dol. We moeten delegeren. We moeten het ambt aller gelovigen coördineren en stimuleren. De raad van de schoonvader van Mozes geldt nog steeds. Ook voor ons. En als je dan die 3 vereisten leest, een goede getuigenis vol van de Heilige Geest en vol van wijsheid. Ja, dan zou je kunnen zeggen, zou ik daar nou voor in aanmerking komen? En u? Wat denkt u? Dat is nogal wat. Wat hier gevraagd wordt. Een goed getuigenis, dat betekent dat je goed bekend staat. Te vertrouwen bent. Dat de mensen hun nood aan je kunnen toevertrouwen. Dat hun geheim bij ons veilig is. Dat hun geld wat ze geven voor de kerk en voor de diaconie veilig moet zijn. Kort gezegd, het gaat om getrouwheid en betrouwbaarheid. Net als Stefanus, die wordt er dan uitgelegd als voorbeeld. In vers 5, een man vol van geloof. En dat betekent het woordje geloof vooral vertrouwen, betrouwbaar. Een goed getuigenis. Dat is het eerste. En de tweede vereiste is vol van de Heilige Geest. Dat laat zich verstaan. Want door de Heilige Geest sticht de Heere gemeenschap. Het voorbeeld is de Pinkstergemeente in Jeruzalem. De gemeenschap der heiligen. De gemeente is het lichaam van Christus. En wij zijn elkanders leden, een gemeenschap. En daar heerst de liefde, die geen kwaad denkt. Wel nu, wie zelf vervuld is met de Geest, kan aan die gemeenschap die de Heilige Geest sticht, leiding geven. We kunnen toch moeilijk als een blinde over kleuren spreken. Wie de Heere dient in zijn gemeente, die moet hem toch zelf kennen en liefhebben. En u maakt de Geest ook bekwaam. Hierachter zit zeker de oud-testamentische zalving. De bekwaammaking door de Heilige Geest. Dus een goed getuigenis, vol van de Heilige Geest, zo alleen wordt het woord met vrijmoedigheid verkondigd. En dan vol van wijsheid. Dat kan een kind begrijpen. Hoeveel wijsheid is er nodig om diaconale hulp te geven, om die financiële hulp tot zijn recht te laten komen. Wijsheid is nodig om tijd en wijze en omstandigheden te onderscheiden. Om de mensen te geven niet wat ze vragen, maar wat ze nodig hebben. Wijsheid is nodig juist hier op dit punt in de omgang met mensen. Die neemt hier een grote plaats in, wijsheid, om de verschillende belangen van al de behoeftigen eerlijk te dienen. Om ieder in te schakelen in de gemeente die een bepaalde gave heeft. Een ambtsdrager hoeft echt niet alles zelf te doen. Ik zei het al, coördineren, stimuleren. De weduwen van de Grieks sprekende mogen niet aan de kant blijven staan. En ik denk dat dit nog verder gaat, dit woord, dan menselijke wijsheid. Ik denk dat het hier vooral gaat om de wijsheid vanuit de geestelijke gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Door de geest der wijsheid. Dus een goed getuigenis, vol van de Heilige Geest en vol van wijsheid. Zo heeft trouwens, staat hier ook, ieder zijn eigen taak. De apostelen zijn bezig, zegt vers 4, in het gebed en de prediking. Dat is ook ons werk. Dat is de hoofdmoot van ons werk als dienaren van Jezus Christus. Het gebed en de prediking. En ik denk ook, broeders, in die volgorde. Zo staat het ook hier, in deze volgorde. Het gebed en de prediking. Dat is nog de taak van de dienaar des woords. Want met de bediening van het woord staat of valt de kerk. Dat betekent ook gelijk dat we helemaal niet zo happig zijn op liturgische diensten. Met een zangkoortje en een preekje van hooguit 10 minuten. Dat staat hier niet. De bediening van het woord. Het woord des geloofs, het welk wij prediken. Doet u dat graag, broeders? Het woord prediken. Aan de lippen van God hangen. En telkens opnieuw ervaren, spreek, Heer. Want uw knecht hoort. Want als u niet spreekt, hoe moet ik het dan doorgeven? Ja, natuurlijk, op de studeerkamer voorbereiden. Is heel nodig. Als je het niet doet, dan horen ze het gelijk. Maar de Heere moet er zijn. Spreek, Heere, uw knecht hoort. De Geest moet er zijn in onze harten. De liefde van Christus moet er zijn. Hoe zouden we anders dat woord verkondigen met vrijmoedigheid? Hoe zal er anders iets van uitgaan? Doet u het graag? Mag u ook wel eens zien, ter bemoediging, dat dat woord iets uitwerkt in uw gemeente. Want het geloof is uit het gehoor. Christus komt tot ons in het gewaad van zijn woord. En wat is dat heerlijk als je dan staat te preken en je hebt het over het lam en je mag het lam zien door het geloof. En je mag de kracht van het bloed van het lam ervaren door de toepassing van de Heilige Geest in je eigen hart. En het mag vrede zijn. En je mag die vrede verkondigen. Hoe heerlijk zijn die momenten. Als je zo mag bezig zijn en mag wijzen op Christus. En hij is er echt. Hij is erbij. Je ziet hem. Je hoort hem. Je mag hem uitstallen en uitdelen. En er zelf in delen. Nou, dat deden die apostelen ook. Die stonden daar het woord te bedienen. Die mensen misschien op de grond gezeten of in de huizen of waar ze ook waren. Om ze heen. En die mensen die hingen aan hun lippen. En ze verkondigden Jezus Christus en dien gekruisigd. Dat woord dat ging open. Want de geest was er. En toen kwam die vrijmoedigheid. En toen hielden ze het kruis van de zaligmaker hoog. Zo hoog. Dat het bloed ging druppen. De harten van de hoorders. En ze het mochten ervaren. Zo ver het west van het oosten. Zo ver. Doet hij om onze ziel te troosten de schuld en zonde van ons weg. Heerlijk. Dat is nou bevindelijke prediking. Dat is prediking waarin het woord open gaat. En waarin Christus bij ons is. En waarin zijn bloed, zijn zoenbloed, wordt toegepast. Waarin de mensen mogen ervaren. Hij is het. Dat we Christus Jezus zo heerlijk en zo dierbaar mogen voorstellen. En aanprijzen en aanwijzen. Dat er hoofden naar beneden gaan. Dat er tranen druppen. Van smart. Ook dat ja. Vanwege de zonde tegen een heilig God. In het licht van Jezus liefde aan het kruis. Maar ook van vreugde. Dat onze ziel en de ziel van onze hoorders mag opspringen van vreugde. Ja, Heere. Als u nou zo bent, o God. Als u nou zo getrouw bent. En zo groot en zo heerlijk. En zo barmhartig dat ge uw zoon schonk. En als u dat nu bent, Heere Jezus, goede herder, die uw leven gaf voor uw schapen, dan wil ik u dienen. Dan is uw dienst verrukkelijk. Dan wil ik achter u aankomen. Heerlijk. Als zo de keuze geboren mag worden in de harten van onze hoorders. Onder de prediking van het woord en de gebeden. Tijdens de dienst, maar ook die daar vooral aan vooraf gegaan zijn. Op de studeerkamer om licht, om wijsheid. Om de zin van de schriften te mogen verstaan, gebeden. Een dienaar van Christus is een biddend mens. Anders kunnen we ons werk niet doen. Dan alleen in diepe afhankelijkheid van hem. Want wij kunnen het niet. Ik zei zo straks, hoe heerlijk is dat dat je zo mag bezig zijn. Ja, maar dat is gave. Dat is genade. Dat heb je niet in je zak als je de preekstoel beklimt. Dat moet van boven komen. Dat moet de Heere geven. Wat je in je zak hebt als je preek of je preekschets of je aantekening of wat dan ook. Maar Kolbrugge zegt het al, op die aantekeningen, op dat woord, dat is als een druif. Maar daar moet opkomen de dauw van de Heilige Geest. En dan doet het woord zijn kracht. In ons leven en in het leven van onze hoorders. Gebed. Om de Geest en door de Geest. Om Christus, dat hij in beeld komt. Om wijsheid. Om een goede levenswandel, om een goed voorbeeld. Wat een zegen als we samen met onze mensen in de kerk de Heere mogen ontmoeten zondags. Dat God door ons heen wil spreken van boven het verzoendeksel. Het wonderlijke is ook, als je deze geschiedenis leest, dat die diakenen die hebben heel wat meer gedaan dan alleen maar de armenzorg. Stefanus wordt na zijn verkiezing juist bekend als de prediker. Bij uitstek, daar wordt hij zelfs om gedood. Om zijn getuigenis van Jezus Christus. Zijn getuigenis van de schriften. Ach broeders, wat hebben wij dan? Als we soms hier of daar wat tegenstand zouden hebben. Wee u als alle mensen toch wel van u spreken. Het gaat om Christus. Daar ging het Stefanus ook om, maar het kostte wel zijn leven. Het woord. Dus de diakenen die hebben gepreekt. Filippus, die evangeliseert in Samaria, die doopt de gelovigen, die doopt de moorman. En als u de kanttekeningen leest dan, en u gelooft die, dan mag u ook geloven dat die diakenen zelfs het heilig avondmaal hebben bediend. In die tijd. Dus u begrijpt al lang, het gaat hier helemaal niet over dat soort diakenen wat wij nu hebben. Dit zijn heel andere ambten waar het hier over gaat. Het woord diaken staat niet eens in onze pericoop. Dan maar één woordje, dat is het woordje bediening in vers 1. Diaconia, dat is de enige aanwijzing. En daarom, wij moeten weten dat er in die tijd nog helemaal geen oudsten waren in Jeruzalem. Geen ouderlingen, geen opzieners, geen presbyteros, geen episcopos. Dat kwam later allemaal. Hier is het begonnen met de ongedeelde christelijke diaconia. En daaruit zijn later, in verschillende situaties in de gemeenten, de verschillende ambten gedifferentieerd. Die splitsing kwam pas later, na de ontstane gemeenten. Timotheus bijvoorbeeld, ja, die moet het werk van de apostel voortzetten en die moet ouderlingen en diakenen aanstellen. Een diaken is een dienaar. Christus is diaken. Hij is de grootste diaken, de grootste dienaar. Broeders, verricht uw werk naar zijn voorbeeld. Hij die niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. Hij gaf zichzelf. Nou, dat moet u ook doen, dat mag u doen. Uw krachten, uw hart, uw gaven, uw stem, uw gebaren, alles. Niet om daar zelf wat mee te zijn, maar wie belijden mag, ik ben het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Die heeft mij gekocht met lichaam en ziel. Nou, dan is lichaam en ziel van hem. Dus ook voor hem. Dat betekent in de gemeente dat die liefdedienst van God ons allen zo mag aangrijpen dat we eigenlijk allemaal diakenen zijn. In de goede zin van het woord, in die zin van het woord. Dienstknechten en dienstmaagden, net als in de Pinkstergemeente, volhardende in de leer en in de gebeden. Ze dienden de Heer. Nou, die geestelijke atmosfeer die moet je proeven. Die eendracht. Dat luisteren naar de prediking, dat offeren voor de armen, woord en daad. De diakenen, nou dat zijn eigenlijk alle gemeenteleden daar. Ze dienen de Heer in het ambt aller gelovigen. En dat is nog zo. Een zegen als er veel van zulke mensen in uw gemeente mogen zijn. Die die goede keus hebben gedaan. Die onder uw prediking mochten uitroepen, ja, hij is het. Die mijn ziel lief heeft. En ik wil hem dienen en loven. En liefhebben en voor hem leven, een zegen, om de Heer te mogen dienen als diaken in zijn dienst. Respect krijgen voor zijn heilige naam, omdat die naam zo heilig, zo heerlijk wordt verkondigd. Afscheid nemen van de dienst van de wereld en van de zonde, omdat die zo bitter is. En als je God mag zien en zijn heerlijkheid en zijn Christus, niet anders kan dan zeggen tegen de zonde heen en uit. Heen en uit. Wat ga je dan graag naar de kerk? Om te luisteren, om te preken over die koning. Iedere dienst is welkom. Ook al veroordeelt het woordje. Als hoorder of als prediker. Heb u dat nooit? Heb u dat nooit op de kansel dat u staat te preken en dat je bij jezelf denkt, ja, als ik nou moest zeggen hoe het bij mij was van binnen, dan was het niet best. Dat woord wat je moet voorhouden aan je gemeente dwars door je eigen ziel heen gaat. En je veroordeelt, als je vermaning uitspreekt, dat het naar binnen slaat. En dat je zegt, oh God, hier staat er nog zo een. Die dezelfde vermaning nodig heeft. En toch zou je dat, zelfs dat niet willen missen, nee. Je zou het voor al het goed van de wereld niet willen ruilen. Die verborgen omgang met de Heer. Wel nu, wie zo de Heer mag en wil dienen, in het ambt en in het leven van alle dag, in de verhouding tot de naaste en de behoeftige, die is diaken, in dienende liefde. En die gezindheid moesten nu ook die zeven mannen hebben. Dat was de vereiste voor het ambt. Een goede getuigenis, vol van de Heilige Geest en van wijsheid. Ze preekten het woord met vrijmoedigheid. En ik zie dat de tijd al een eind verstreken is. We zijn wel iets later begonnen, maar tenslotte nog de instelling van dit ambt. Leest u nog eens met mij mee, vers 5 en vers 6. En dit woord behaagde aan al de menigte en ze verkoren Stefanus, een man vol des geloofs en des heilige geestes, en Philippus en Prochorus en Nicanor en Timon en Parmenas en Nicolaas, een jodengenoot van Antiochië, welke zij voor de apostelen stelden en deze, als ze gebeden hadden, legden hun de handen op. Eerst iets over die verkiezing. De apostelen hadden natuurlijk zelf uit kunnen kiezen, maar dat hebben ze niet gedaan. Ze lieten de keus over aan de gemeente. De broeders zijn vrij om te kiezen, maar wel in gebondenheid aan de Heilige Geest. De vereisten zijn gegeven, die drie dingen. En nu willen de apostelen geen heerschappij van weinigen over velen. En dat is geworden het grondbeginsel van het gereformeerd kerkrecht. En onze kerken beleiden toch dat ze daarop terug willen gaan en daarvan uit willen gaan. De gemeente geeft namen, de kerkraad kiest, de kerkenraad geeft namen, de gemeente kiest. De inspraak van de gemeente, dat is goed gereformeerd. De apostelen kiezen zelfs niet mee, zelfs. Ze laten de gemeente zelfstandig vergaderen, daar moet je er wel vertrouwen in hebben. In zo'n situatie, denk u dat eens in, zou u dat doen? Ruzie? En dan een ledenvergadering? En dan zelf niet komen? En zeggen, nou, je moet het maar zo en zo oplossen. Kies maar mannen met dat en dat en dat. Ik zou er toch wel heel graag bij willen zijn, hoewel ik ook beleid dat ik het niet zou kunnen maken. Dat je afhankelijk bent van de zegen van God. Daar komt dat, blijkbaar. Zoveel vertrouwen hadden ze nu in God. En de leiding van de Heilige Geest. Ze zullen er zeker voor gebeden hebben. In het geloof. En ze doen dat met een opvoedkundig doel. Want wat was er aan de hand? Er was wrijving tussen twee groepen. Nou, aan dat geschil moet nu een eind komen door de verkiezing van nieuwe arbeiders. De broeders die elkaar verloren hadden, die moeten elkaar weer vinden. De keuze van die zeven mannen moet vrucht zijn van de verzoening. Op zich een heel verstandig beleid. De geest moet regeren. Vooroordelen en persoonlijke antipathieën en sympathieën mogen helemaal geen rol spelen. Dat is best moeilijk. Partijschappen mogen de overhand niet hebben en gode zij dank, het gevaar wordt bezworen. Want wat is de uitslag? Zeven Griekse namen. De murmurering was begonnen bij de Grieken. Hun weduwen mochten niet meedoen. Wel, vanaf heden zullen nota bene zeven Grieks sprekende ambtsdragers hierop gaan toezien. Dat is onder leiding van de Heilige Geest. De zegepraal van de liefde die niet verbittert en die alle dingen hoopt. Formeel hadden de apostelen natuurlijk de gekozen mannen nog kunnen weigeren. Formeel, zeg ik. Maar het hoefde niet. We lezen welke zij voor de apostelen stelden. Dus de keus van de gemeente vindt zijn goedkeuring in de aanvaarding door de apostelen hier. En op die verkiezing en aanvaarding volgt de bevestiging. Op zich toch niet zo heel veel verschillend van de wijze waarop wij tot het ambt gekomen zijn. En die bevestiging die ging gepaard met gebed en handoplegging. Ziet u het gebeuren? Het is opeens weer feest in de Pinksterkerk. Te midden van die opeengepakte scharen liggen daar zeven mannen. Zeg maar diakenen. De nieuwtestamentische priesters, geknield voor Christus en voor de apostelen. Eerst zien ze op tot God in innig smeekgebed. De gemeente beleidt haar schuld en onwaardigheid. En tegen die donkere achtergrond van hun zondige twist schittert nu de goedertierenheid van God, die de ongerechtigheid vergeeft en die zeven dienaren schenkt. De apostelen danken God voor deze ambtelijke gaven en ze smeken God om profetische wijsheid en priesterlijke liefde en koninklijke macht. Of hij die wil verheerlijken in die zeven mannen, die de kerk hier mag ontvangen. In zichzelf mannen die onbekwaam zijn om dat heerlijke werk te doen. Alleen door Gods genade zullen ze tot zegen kunnen zijn. Dus eerst het gebed, zeg maar ook vooral onbekwaammaking. Trekt u de lijn maar door, broeders. Dat hebben wij zo nodig, het gebed van de gemeente ook. Het gebed, daar zijn we zo afhankelijk van. Wat tobben we soms. Maar als daar biddende schapen voor God bezig zijn, als zondags hun herder de kansel op moet, of door de week zijn gemeente in moet, wat een kracht gaat daarvan uit, het gebed. En kijk, daar leggen de apostelen de handen op die gebogen hoofden. De koning van de kerk eigent deze mannen toe en hij stelt ze in zijn dienst. Zoals Mozes dat bij Jozua gedaan heeft door handoplegging. Zo worden deze mannen, zeg maar, ingehuldigd in hun ambt, bevestigd in hun ambt. Niet was die handoplegging nodig om de Heilige Geest mee te delen, want die hadden ze al. Want het moesten mannen zijn vol van de Heilige Geest. Nee, om andere redenen. In de eerste plaats, we kunnen dat noemen hun bevestiging in het ambt, zoals nu nog bij het ambt van predikant. De kerk ontvangt deze dienaren van God. God leidde de verkiezing, hij leidde de roeping en de kerk betuigt haar goedkeuring. Daar gaat het vooral om. Bij die handoplegging moet u denken om aan de identificatie van dienaar en gemeente. De vereenzelviging van dienaar en gemeente. Want de apostelen doen dit namens de gemeente. Wij staan achter u, zegt heel die gemeente, want die hebben ze gekozen. U dient namens ons en voor ons. Wij staan om u heen, biddend, luisterend, gehoorzamend. En waar u in de gemeente het evangelie verkondigt of in de wereld het woord bedient, daar doet u dat namens ons. Waar u de armen uit de goot haalt, daar doet u dat namens ons. Waar u troostelijke woorden spreekt, daar doet u dat namens ons. Wat een zegen. Wat zullen ze gezongen hebben? De psalmen en de lofzangen en de geestelijke liederen. De duivel heeft dus toch zijn zin niet gehad. De scheur is geheeld en voor een distel is een mirt opgegaan. Het kerkelijk leven is verrijkt met een nieuw ambt. Dat later zal uitgroeien tot de ambten van predikant, ouderling en diaken. God zorgt voor zijn kerk. God zorgt voor zijn eigen eer. Adam droeg het drievoudige ambt van profeet, priester en koning. En we weten hoe dat verloren is gegaan door de zondeval. Maar ook hoe het in Christus is hersteld. En hoe hij dat ook door de ambten heen in zijn gemeente herstelt. Door het werk van de geest, de christen. Die zijn naam belijdt en zich offert in de dienst van God. En koninklijk tegen de zonde strijdt. Wat een zegen gaf God. En dan het slot. En dat zouden we toch niet kunnen missen, dit slot. Daar staat er, en het woord Gods wies. En het getal van de discipelen vermenigvuldigde te Jeruzalem zeer. En een grote schare der priesteren werd den geloven gehoorzaam. Het woord Gods wies. Dat staat in verband met die aanstelling van die zeven mannen. Toen de apostelen meer tijd kregen voor de woordverkondiging, wies het woord zeer. Hoe meer de gemeente in het woord wordt onderwezen, hoe meer het groeit en bloeit in de lengte en de breedte. Het woord wast. De kerk wast. Waar het levende zaad van het woord valt, daar groeit de kerk. Wassen, groeien, beeldspraak. Van het tarwegraan bijvoorbeeld, want de Bijbel, het woord zelf groeit niet, maar de bedoeling is de vrucht op het woord groeit. De uitwerking van het woord in het leven van de mensen, het woord wast, doordat Gods kinderen mogen opwassen in de genade en de kennis van hun Here en zaligmaker. Dat is groei in de diepte. Maar het woord wast ook in de breedte, doordat nieuwelingen mogen worden toegedaan. Tot de gemeente van de zalig wordenden. Het zaad waait over naar andere velden. Iedere gelovige wordt een getuige. Iedere gelovige wordt een getuige, een prediker. En de geest zorgt voor de goede aarde. En zo vermenigvuldigen de discipelen zeer. Zelfs, en dat is zeer vertroostend, zelfs een grote schare van de priesters komt tot het geloof. Dat is wel een dubbel wonder, broeders. De vervolgers van de gemeente worden medegenoten. Eerst waren die priesters dus niet gehoorzaam. Ze verwierpen het enige offer van Christus aan het kruis. En ze vervolgden de gemeente. Maar nu, als gevolg van die nieuwe keus van de diakenen. En dat gestilde murmureren in de gemeente. En dat wassende woord die op was in het geloof bij de predikers en in de gemeente. Nu geven de grootste tegenstanders van de gemeente zich gewonnen aan Christus. Dus, dat is een les voor ons broeders, niet de gaven van de predikers, niet onze geleerdheid overwint de weerstand, maar onze godsvrucht en het woord dat was. Niet getwist of gemurmureerd, dat is een anti-reclame voor het koninkrijk van God. Maar een stil en diep wortelen van prediker en gemeente in het woord. Hoe is het in uw dienst en in uw leven? Misschien ook wel te maken met tegenstanders, dat kan. En dan kun je hier ook soms bemoedigd worden. Wie zou daar niet van kunnen spreken? Van tegenstand. Net als daar bij die priesters. In de gemeente misschien. Het komt wel voor onder collega's. Dat is heel droevig. Daar kan een mens zeer verdrietig onder zijn en het moeilijk mee hebben. Eronder doorgaan. Kunt u er niet meer tegenop? Wat moet u doen? Vechten? Jezelf verdedigen? De vuist op tafel? Vergaderen?
Het helpt allemaal niets.
Bidden. Een heilig leven. Doorgaan met de prediking van die ene naam onder de hemel gegeven. Opwassen in de genade en de kennis. Wie daarin opwast, die mag als die op de linkerwang geslagen wordt, zijn rechterwang toekeren. Dan krijg je mensen die over zich kunnen laten lopen. Dan mogen we, broeders, Christus navolgen. Zijn kruis dragen, achter hem aan. Niet verzoenend, maar navolgen. Met hem lijden. En alleen die met hem lijden, ja, die zullen ook met hem verheerlijkt worden. Die tegenstand en dat kruis hebben wij nodig om klein te blijven. Om dicht bij de kruiskoning te blijven, broeders. En u hoeft daar van uzelf uit niet eens verdediging tegenin te brengen. Als u maar weet dat het goed staat tussen u en Christus. U hoeft ook geen flinke dominee te zijn. Die tegen alle kritiek zo goed opgewassen is. Wees maar arm en zwak en kwetsbaar en niets. Opdat Christus alles voor u mogen zijn. En opdat de kracht van Christus in u wonen. En u het beleven mag, als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Door hem, die grote diakonos, die dienaar. Die in zijn dienstwerk zichzelf helemaal heeft ontledigd, heeft opgeofferd. Dat is ons voorbeeld, broeders. Maar ook de heerlijkheid. Die aanstaande. Ga maar door. Gewoon doorgaan. Als een vredestichter in alle tegenstand met de prediking van het evangelie des vredes. Dan zult u zien dat God de grootste tegenstanders kan overwinnen en inwinnen. Een grote schare van de priesters werd den gelove gehoorzaam. Wat een wonder van God. Wat is dat heerlijk. Om daar iets van te mogen zien. En als je het nog niet ziet, om het te mogen geloven. Omdat de Heere een waarmaker is van zijn woord. Dan liggen u en ik geknield in de studeerkamer. In een plaats van afzondering. Dan is Christus alles voor ons. Zijn beeld staat ons voor. En we geven ons hele leven over in zijn handen. Wat is het dan goed? Wat is hij dan dierbaar? Wat is het woord van God ons dan nabij? Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn genade en hart en zinnen streken. Opwassen in de genade, broeders, dat is het antwoord. Dat is het geheim op alle tegenstand. Wat een prachtig slot. Als het offer van de nieuwtestamentische gemeente geregeld wordt, dan treden de oudtestamentische offeraars, de priesters, die treden af. En ze voegen zich onder het juk van Christus. Wat een wonder, broeders. Die God leeft nog. En die geest werkt nog. En hij zorgt voor zijn kerk. En hij zorgt voor de ambten. En hij zorgt voor u en voor mij. Want hij heeft het beloofd. Ik zal Sion, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Hier zal ik mijn naam ten prijs, de priesters met mijn heil bekleen en het volk doen juichen. Wel tevreden. Amen. Wij zingen dat samen uit Psalm 132, dat is het tiende vers, 132 vers 10. Er waren nog nieuwkomelingen. U bent al gesignaleerd in de gang.
Goed.
Ja, in verband met de maaltijd bedoel ik. Goed. Broeders, volgens ons programma is het om 12:30 de lunch. En om 15:00 hoopt collega Den Butter voor ons te spreken over in het openbaar en bij de huizen. We gaan dan nu eerst eten. Oh ja, dat is goed. Het is een goede gedachte om dan nu gelijk te danken en een zegen te vragen voor de maaltijd. Laten we dat hier doen. Heerlijk God. Wat bent u groot, Heere. Dat u dwars door alles wat mensen elkaar kunnen aandoen. Nochtans uw naam verheerlijkt en uw gemeente bouwt. Omdat ge uw zoon ervoor over had. Heren, we danken u hartelijk voor het woord dat u aan onze harten legde. Mogen we het meenemen in onze dienst, vooral daar waar het moeilijk is. Mogen we dat vertrouwen hebben op u, dat u het zult maken. En maak ons, Heren, biddende en predikende dienstknechten van Jezus Christus, telkens weer opnieuw. En vervul ons met uw Heilige Geest. Geef ons die wijsheid die we nodig hebben voor de uitoefening van ons ambt. En ook de heiligheid om in onze levenswandel uw beeld uit te stralen. En zo een goed getuigenis te mogen ontvangen bij anderen. Heren, we gaan straks weer naar de maaltijd. Wilt u de spijzen en drank zegenen? Ook daarvoor hebt ge uw bloed gegeven, Heere Jezus. Mogen we dat erin proeven. Met lichaam en ziel door u gekocht. Zegen de spijzen. En wees met ons in de middagpauze. Geef ons een goed ontmoeten en spreken met elkaar. En breng ons de zijner tijd weer hier om onze conferentie te mogen voortzetten. Wij vragen dat alles van u. Om die ene naam onder de hemel gegeven. Om Jezus wil. Amen. Ik zou zeggen, eet smakelijk. Ik hoop dat het al zo'n beetje klaar is.
Ik geef dan nu het woord aan meneer de hertog tot 16:55.
Hartelijk dank, voorzitter, voor de 25 minuten spreektijd die u mij toebedeelt. Predikanten zijn ook al toe aan time management, begrijp ik. Ik dacht dat het alleen in het bedrijfsleven gaande was, maar... Nou had ik dat op zich al eerder doorgehad, hoor. Heel dankbaar, heel blij dat ik even de gelegenheid krijg om enkele dingen tot u te mogen spreken. Wij hopen dat dat ook deze ontmoeting hier van achter de microfoon voor u een bemoediging mag zijn. Ontmoeten en bemoedigen, dat is een hele belangrijke zaak dat we dat elkander zo bij tijd en ogenblikken mogen doen. Ja, waar zal ik mee beginnen en welke invalshoek zal ik nemen? Een voorbeeld, de Belga. Ja, dat gaat bij ons allemaal wel eens. Je doet de deur open en daar komt een man... De hal binnen strompelen tegelijk en met een slag in zijn tong zegt hij, ben u die gek die bijbels in Rusland gaat brengen? Of nog gekker in Siberië. Zeg, dat klopt, kom erin. Na een bak koffie en een paar stukjes kaas was hij weer wat nuchterder. En inderdaad, daar komt die man zijn vreselijke levensverhaal los. Hij had het in de kroeg gehoord. Als er toch iets is wat waar is, dan moet dat toch die bijbel van de hertog wel wezen, want... Die bezieling en waar die helemaal mee naartoe gaat, dan moet dat toch wel iets aparts zijn, zo'n boek. We hebben hem thuis wezen brengen, op zijn bed gelegen en het is nu ongeveer een klein jaar later. En hij leest inmiddels in de Bijbel. En ik was zaterdagavond zo even tussen zijn zooitje, zouden wij zeggen. En hij zegt, de heiligheid van dat boek, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar dat doe je iets. Een paar dagen later gaat de telefoon. burgemeester. De hertog, wij hebben die en die persoon. Maar wat moeten wij daarmee aan? Wij weten werkelijk geen raad meer met die man. Stapels brieven naar de gemeente, ruzie met de hele buurt. En een man die nogal een verleden heeft en we weten niet hoe we die zaak aan moeten pakken. Wat moeten we doen? Mag die eens praten met u? Ik zeg, wat verwacht u dan van mij? Ja, nou ja, u hebt een bepaald uitgangspunt. Ik zeg, inderdaad, dat klopt, burgemeester. Ik heb een uitgangspunt. Nee, Gods woord leert ons dat er ruimte is dat goddelozen gerechtvaardigd en gezaligd kunnen worden. Stuurt hem maar. En er kwam die. Zulke haren, oorbellen, fijn gesprek. Hij kwam nog een keer. Fijn gesprek. En wat hield dat in, dat fijne gesprek? Die man maar luchten en vertellen. Ja, hij woonde in een zeer christelijk dorp, dat klopt. Ontzettend christelijk dorp. Maar de hele buurt had maar één actie ondernomen in 3 jaar. En dat was hem in alle dingen tegen te werken, omdat hij zo graag wat polyesterbootjes wilde repareren. Van God en zijn woord had hij nog niet gehoord. En toen de man de eerste keer bij me de deur uit was, ging de telefoon. 5 minuten later. Joh, de hertog, wie had je nou binnen? Weet je wie jij binnengehaald heeft? Ik zei, ja, dat weet ik. Ja, maar weet je ook hoe slecht die knaap is? Ik zei, ja, dat weet ik. Maar weet je ook dat hij in de gevangenis gezeten heeft? Ik zei, ja, dat weet ik. Ik zei, wat bedoel je daarmee? Ja, maar moet je eigen daar dan? Ik zeg, en? In wat voor kerk kerken wij? Wat wordt ons geleerd? Toch dat er ruimte en mogelijkheid is voor goddelozen. En dat is de kracht van datgene wat u mag doen, wat wij mogen doen. De rijkdom van de goddelijke boodschap uitdragen. Dat er goddelozen gerechtvaardigd kunnen worden om niet. Door de verdiensten van onze Heer Jezus Christus. Dat is ook de drijfsfeer, het verlangen. Om zielen en mensen te mogen ontmoeten en gebruikt te mogen worden in Gods Koninkrijk. En daarom, naar Rusland ook en naar Siberië. 280 miljoen zielen die ineens de gelegenheid krijgen aan alle kanten de poorten open om het woord van God te brengen. En hoe lang dat is, wij weten het niet. En in een kort even proberen nu een paar verbanden van Rusland, van Siberië, een paar ervaringen en dan terugkoppelen van wat doen wij hier nou mee? Ik vind het een bijzonder moment dat we de gelegenheid krijgen om tegen zoveel predikanten hier iets even van te vertellen. Ik ben er namelijk nog niet zo gek veel tegengekomen op mijn eigen levenspad, die 2 of 3 minuten de tijd hadden om hier naar te luisteren. Want we hebben het allemaal zo druk met onze eigen bewegingen hier en eigen organisatie en eigen vergaderingen hier. En ach ja, daar in Rusland, ze zullen daar wel een beetje, ja, er was een vacuüm en er komt nou de Bijbel, maar wat zal er nog van overschieten en. Je moet het allemaal even een keer meemaken. En we zijn er 1 keer of 5 nu in de maand of 14 geweest. En een van onze reizen naar Siberië, dat was een geweldige ervaring. Natuurlijk, dat is een ervaring. Dat was een evangelisatiereis met wallet in voet, de taika in. Vanaf Moskou een 8 uur vliegen naar Noordoost-Siberië, Yakutsk. We kwamen Yakutsk aan, 48 graden onder nul. En alle dingen waren gereed om daar vandaan de taika in te gaan en naar een dorp waar wat het in voet al een paar keer geweest was. En daar een evangelisatiedienst met elkaar bij te wonen. Met dezelfde evangelisatiebijeenkomst kwamen er ook nog uit Novosibirsk. Andrei Pjevnov, voor velen van u misschien wel een bekende. Hij heeft onlangs hier in Nederland nog weer een toernooi gehad. Andrei komt daar met 3 meisjes en de muzikant en gaat mee de taika in. Wat die mensen ervoor over hebben om het woord van God uit te dragen, om het woord van God door te geven, dat is onuitsprekelijk. Ze gaan en ze doen het. Ze zijn er. Van Novosibirsk naar Yakutsk vliegen toch 4 uren. Allemaal beladen met tassen, met literatuur, kinderbijbeltjes, enzovoort. En daar ontmoeten we een hele jonge eerste gemeente. En de eerste kennismaking daar was met een vrouw waar de Heere 7 duivelen uitgeworpen had, zoals Valentin dat vertelde, Olga. En daaromheen was al een kleine gemeente ontstaan. Want het getuigenis van deze vrouw was zo groot dat dat ook gelijk een aantrekkingskracht op anderen daar mocht hebben. En als je dan meemaakt, het aan de deuren en in het openbaar, hoe men daar werkelijk erop uittrekt en evangeliseert, en hoe de Heere harten neigt door dat eenvoudige woord, en hoe je voelt de geest des Heeren, hoe die daar werkt, dan is het inderdaad, dan is het verblijdend en bezielend om dit mee te mogen maken. En dan heb je natuurlijk heel veel dingen die je op een gegeven moment terug gaat koppelen ook naar je eigen land. Niet alleen in zo'n evangelisatiedienst, ook in andere bijeenkomsten. Onder andere bijvoorbeeld bij de Chuwasse waar we waren. Daar hopen we aanstaande vrijdag weer naartoe te gaan, vrijdagochtend. En daar verlang ik ook weer naar. Iger, ook een echt wedergeboren mens. Ook zoiets, daar vraagt men heel eenvoudig of je persoonlijk wedergeboren bent. En dan laat je de foto's van je gezin zien. Is je vrouw al wedergeboren? Zijn je kinderen al wedergeboren? Centraal staat daar de wedergeboorte. En ook in deze uw conferentie staat de wedergeboorte, de bekering staat centraal. En dan kom je dezelfde elementen, dan kom je dezelfde zaken kom je tegen. En wat wil Iger? Wat kunnen we je doen? Wat kunnen we voor je doen? Waarmee kunnen we je helpen? En dan de tranen over zo iemands gezicht. De bewogenheid en de honger uitstralend. Alsjeblieft, hebben u Chuwassische Bijbels voor ons. Ken je het testament? We hebben twee goede testamenten. Zijn die te vermenigvuldigen in het Chuwassisch? Want wij kunnen niet evangeliseren in de Russische taal, want de Russen zijn onze vijanden. En wij moeten evangeliseren in de Chuwassische taal. Inmiddels is dat geschied en de 25.000 exemplaren die zijn er. En we hopen in een evangelisatietrip daar bij de Chuwasse dit mee te mogen maken. We ontmoeten daar een man. Ja, dat is niets vreemds als je daar een man ontmoet. Maar als je daar een man ontmoet in een als voorganger, een man ontmoet die het woord van God gaat uitleggen uit zo'n klein bijbeltje. En zo bezielend en niet op kan houden om de grote daden des Heren te verkondigen. En om te getuigen in dat kleine huisgemeentetje daar bij de Chuwasse. Een propvolle kamer met misschien 100, 125 mensen plat tegen de wand. En die man die sprak daar vol vuur. En na afloop zei zijn dochter, meneer de hertog, weet u, dit is mijn vader. En het is nog maar een half jaar geleden dat mijn moeder hier gilde onder zijn zweepslagen. Want de Chuwasse zijn keihard en zeer hard voor de vrouwen. Hij was woedend, woedend dat mijn moeder bekeerd was, dat ze christen geworden was. En hij deze kastijde, totdat God door zijn woord het hart van mijn vader heeft geraakt. En we zijn nu nog maar 6 maanden verder. En heb u gevoeld hoe de Heilige Geest in mijn vader was om dat woord door te geven. Daar staat een man met een heel klein bijbeltje, zonder theologische opleiding en. Hoe rijk al de kennis is en hoe groot het is. En hoe ik bewonder dat de mensen dat allemaal in zich hebben en allemaal mogen hebben en allemaal die kennis over kunnen en mogen dragen. Maar ook deze getuigenissen in die gemeentes zijn mede aanleiding dat je deze gemeentes geweldig ziet groeien. Nog een enkele ervaring. Het gaat nog goed. Een heel ingrijpende ervaring was ons laatste bezoek wat we brachten een maand of 3 geleden aan Minsk en aan Bobrusk. Een jeugdgevangenis waar dus de leider, de kapitein van de gevangenis, door het woord van God getroffen was en nu een evangelisatieclub uit de gemeente daar toeliet om te evangeliseren. Iedere week 1-2 maal. En dat was toen wij er kwamen een keer of 4 gebeurd in de jeugdgevangenis. En dan mochten we voor 400 van die kaalgeschoren jochies van 12 tot 18 jaar, mochten we daar evangeliseren. Althans, je mocht daarbij zijn. Maar je moet overal erop berekend zijn, het moment dat je denkt, nou, en hoe ga ik luisteren naar die evangelist? Dan zegt hij, de hertog, vertel jij nou eerst eens uit de Bijbel iets van jouw God. En wat is er groter om iets van jouw God te vertellen, van die almachtige, die heerlijke God, van die rechtvaardige God die je voor eeuwig om had moeten doen komen, maar die je in zijn Zoon Jezus Christus die genade in je leven en in je ziel wilde openbaren. Als de wortels van de wedergeboorte weer in je ziel wakker mogen worden. En je mag de heerlijkheid in je koning aanschouwen. En je mag uit de bezieling van je ziel, mag je daar datgene overdragen. Wat niet anders is als hier, een rijke Jezus en een arme zondaar. En hoe die elkander mogen ontmoeten. Daar waar die zondaar eeuwig de dood in had moeten gaan. Dat die eeuwige borg daar hem vrij wilde spreken in dat gericht. Als ik dat die jochies mag vertellen, is dat heel groot. Maar als het niet is via de Bijbel, hoe moet je dan het uitleggen? En toen ineens kwam de geschiedenis van, niet ineens, dat geeft de Heer op zo'n moment, van Manasse. En dan zien we de rijkdom van het woord van God weer. Manasse als jong jochie, koning, rijk, goddeloos geleefd, gevangenis terechtgekomen, toen de God van zijn vaderen gaan aanroepen. En toen heeft hij daar een barmhartige en een genade God mogen ontmoeten. En dan voel je daarna wat dat woord doet. Hoeveel van die jonge knapen naar voren komen? Heb u voor ons zo'n boek? Heb u voor ons iets waar we dit in kunnen lezen? En dan ga je weg daar met een ziel, biddend en smekend. O God, wil dat woord zijn kracht laten doen in deze arme jonge zielen. Ook een hele belangrijke ontmoeting de laatste keer was de eerste christen-joden gemeenschap die we mochten ontmoeten. Een christen-jood, Boris en Alexander. En Boris was de voorganger. Hij noemde zich een christenrabijn. En hij vertelde in 5 minuten tijd zijn wedergeboorte. Hoe de almachtige God zijn ogen geopend had. Hoe vreselijk het was dat hij de Christus in zijn leven had verworpen. En hoe Christus aan zijn ziel geopenbaard was. En dat alleen door het bloed je zalig kon worden en gereinigd kon worden. En hoe hij nou hier in dit vreselijke grote werelddeel en in zijn omgeving onder de achterblijvende Joden de Christus moest en mocht verkondigen en niet terug mocht naar zijn land. Ik zeg, Boris, wat heb je nodig? Wat kunnen we voor je doen? Complete Bijbels. Dat was het enigste wat hij vroeg. En we hadden nog 40 complete Bijbels. En het moeten complete zijn, omdat ze van het Nieuwe Testament, het Oude Testament toewerken, evangeliserend. En die 40 Bijbels overhandigen, het was het in ene klap, halleluja. En zoals de Joden dat doen en zoals ze dat daar doen. De mannen die kussen elkaar daar en zijn baard stond van blijdschap en praten het schuim in. Maar dat is een vreemde, kriebelige, natte gewaarwording. Maar het was toch met een zielsverrukking om het op deze manier te mogen bezegelen. Broeders, wij zijn met z'n allen natuurlijk best knap steriel geworden misschien in onze kerken. En de Hollanders zijn misschien wel een beetje heel erg cool en afstandelijk. Maar dat is heel vreemd. Als je daar bent, dan gaat dat toch. Daar zou ik een aantal voorbeelden van kunnen vertellen. Die aan de ene kant lachwekkend zijn en aan de andere kant ook heel schriftuurlijk. Als je weggaat en je leest het stukje waar Paulus afscheid met de heilige kus neemt, dan staan die broeders op en je krijgt die heilige kus. Die is voor hun dan ook op dat moment heilig. En dan heb ik het echt wel eens gehad dat ik zo'n 200, 250 pond aan mijn nek had. Dat je denkt, nou je stikt. Maar je voelde, het kwam uit die manse ziel. Maar waarom? Waarom groeien die kerken daar nou zo? Die gemeentes, wat gebeurt er nou? Wat is daar nou aan de hand? Ik heb gisteren even naar Moskou laten bellen en vragen, wat moeten we doen? Wat moeten we meenemen? Wat hebben ze hard nodig op dit moment? En er is maar één nood. Dat is op dit moment kerkgebouwen, kerkgebouwen, kerkgebouwen. Dus, waar is grote behoefte aan? Aan evangelisatietenten of gewoon tenten waarin ze kerk kunnen houden. Dat ze uit de huiskamers werkelijk er helemaal compleet uitgroeien. En dat ze overal buiten staan. En dat is niet één, dus bij tientallen gemeentes. En ze vragen tenten van 300 personen, 400, 600 personen. Maar hoe komt het nou dat dat zo hard groeit allemaal? Wat is dit dan? Wat doen die mensen dan anders dan dat jullie doen en wij doen hier met elkaar? Ik denk allereerst dat de boodschap is dat onze kerkdeuren, die moeten van binnen naar buiten weer open. Ik denk dat wij actief met het woord naar buiten moeten. Want als je daar ziet wat men onderneemt om het woord van God uit te dragen in die steden. De gemeente is als gemeente bezield en erbij betrokken. Van de kinderen tot de ouderen gaan ze de stad in. En op een gegeven moment begint de dienst en dan zie je daar de diakenen zie je verdwijnen, zoals ze dat noemen. Dan denk ik, ja, waar gaan die naartoe? De een ging het park in, de ander ging de gevangenis in, de ander ging de straat op. Ik denk dat dat het praktiserend is, datgene wat ook in uw thema werkelijk staat. Bij de huizen en in het openbaar. Het woord van God uitdragen. De mensen laten horen dat er mogelijkheid is voor goddelozen om zalig te worden. Want daar gaan ze echt niet langs heen. Ze vertellen de mensen ronduit wat ze geworden zijn in Adam. En ze hebben een brok papier en ze tekenen hoe de val tot stand kwam. En ze tekenen heel snel en ze laten zien de bruggetjes die de mensen willen slaan. En ze laten zien dat dat een kloof is die we nooit kunnen overbruggen zelf. En ze hebben daar de beloften en de genade en Christus die ze prediken. Kom mee, kom we luisteren in onze gemeente. En ze zijn blij als ze daar mensen zien, vrouwen zien. Zonder hoofddeksel zijn ze blij. Hé, daar zitten er zonder hoofddoek. Die zijn uit de wereld, die komen voor het eerst bij ons in de kerk. Ze zijn blij als een dronkaard daar binnenkomt. Dat ze weten van hij komt hier onder het woord en we zullen hem behandelen en we zullen met hem optrekken. Onvoorstelbaar, die drang naar evangelisatie, nee, het doen met elkaar en het invullen. Iedere zaterdag bijbelkiosk op station, op de markten waar ze maar kunnen. Ze dragen het uit, ze zijn bezig. Want, zeggen ze, de tijd is voor het kort. En dit is de wijze om het woord van God bij de zondaar te brengen. Dat is niet de deuren sluiten en in een steriele omgeving alleen naar een schitterende preek luisteren. En daarna gaan we met elkaar weer koffie drinken. Nee, zeggen hun. Wij snappen dat niet bij jullie in Holland. André Pief nog ook, hij zegt, ja, heel veel respect voor wat jullie allemaal hebben, maar ik zou van geen goud willen ruilen. En wat zegt dan het woord van God ervan? Leert Gods woord dat dit de weg is. Leer Gods woord dat dit de waarheid is. Dat wij meer naar buiten moeten treden. Dat wij dankbaar moeten zijn als er mensen die voor ons afgeschreven waren, die verloren schapen, als die weer in de kerk willen komen doordat wij ze bezochten met dat woord. En u zegt, ja, is dat zo? Luisteren ze, doen ze het. Probeert het eens. Ik ben zelf gewoon heel simpel begonnen met de levensbron eens uit te delen. Om daar eens mee te praten met mensen. Hier in Garderen een paar weken geleden bij die kazerne. Jongens opgewacht. Jongens, hebben jullie nog een Bijbel? Van de 10 jongens die ik sprak, waren er al een stuk of 7, 8 die zeiden Bijbel, Bijbel, Bijbel. Ik geloof dat er 1 of 2 een Bijbel hadden. Maar de meeste niet meer. Had moeder nog een Bijbel? Jawel. Maar dan houdt het op. Dan houdt het op. Het Nieuwe Testament met 12 hoofdstukken Oud Testament. Is het materiaal om te beginnen, ja of nee? Dit moeten wij als ex-zakenlieden misschien, zo wil ik me voor lieverlede toch wel gaan noemen. Maar mensen die God vermogend gemaakt heeft, die horen in Gods koninkrijk, dit allereerste investeren. Met duizenden. Want God werkt door zijn woord en door zijn geest. God werkt niet door mijn praatje allereerst. God kan alles gebruiken, maar zijn woord, dat allereerst. En dat moeten wij aan die buurman, die buurvrouw geven. Want, zei de jongen bij ons in het dorp, het is zondags heel erg stil in dit dorp. Maar is het misschien te stil in dit dorp? Hij had van niemand nog gehoord over de Bijbel. Die arme dronken man die bij me terecht kwam, die woonde achteraf 8 jaar in onze plaats. Niemand van de buren, die alle naar de kerk gingen, hadden hem 1 keer aangesproken op het woord van God. Broeders, als we opwekking willen, als we verlangen naar een opwekking, als we verlangen en praten met elkaar, naar een nieuw leven in ons kerkelijk leven, dan zullen we het jasje uit moeten doen en dan zullen we aan de slag moeten met elkaar. En dan biddend aan de slag moeten. Want als je daar met evangeliseren komt en je komt eerst in zo'n leeg kot in zo'n dorp, dan is het eerst de knieën buigen met elkaar. In Rusland leren ze ook weer hoe je eelt op je knieën krijgt. Ze vinden dat wij te weinig onze knieën buigen. En dan is het bidden met elkaar en smeken of God het gaat zegenen wat we gaan doen. En als je dan voelt hoe de Heilige Geest dit wil zegenen, dan zal ik het uit willen roepen. Ik wou dat alle predikanten van alle gemeentes in Nederland hier bij elkaar waren. Mensen, ga je deuren ontsluiten. En ga in de weg van orde en regel met elkaar. Door beginnen om dat woord van God naar buiten te brengen. En ik lees het toch hier. Ik sloeg vanochtend Lucas 14 open. En daar staat het toch duidelijk. Als de Heer Jezus brood eet bij de farizeeën, die waren daar om hen waar te nemen. Ik heb wel eens het gevoel dat in de kerken de predikanten zeer waargenomen worden door de godsdienst. Zegt hij het wel goed? Zegt hij het wel zuiver? Houdt hij zich wel aan de punten? Houdt hij zich wel aan de tijd? Enzovoort, enzovoort. Maar, wat is er buiten die kerk gaande bij u? Wie komt naar die mensen naar buiten? In mijn gemeente vroeg een vrouw en een man, kom eens over de Bijbel praten. Ze staan bekend als PvdA en nou. Maar ze wilden praten over de Bijbel. Ook omdat ze dachten en gehoord hadden van die hele gekke neiging om zo wereldwijd met het woord en zo bezield met dat dierbare, heerlijke woord van God bezig te zijn. Ze wilden er meer van weten. Als ik deze mensen zondag bij mij in de kerk uit wil nodigen, denk ik dat dat een groot probleem is. Ik denk toch dat ik ze eerst de cadeaubon aan moet bieden voor klein kleding. En dan zeggen, kom bij mij in de gemeente. Het is misschien toevallig alleen bij ons zo, omdat wij nog wat geïsoleerd geleefd hebben vanwege het water wat ertussen zat, tussen Nederland en dat stukje goede overvlak heen. Maar ik weet dat het zo gebeurt en zo is. En wat leren we? Aan de ene kant zegt Lucas 14, grote avondmaal, kom, alle dingen zijn gereed. Een ontzettend godsdienstig excuus verschillende malen, ik bid u. U kent het, hè, beter als ik. En ze lieten de beurt voorbij gaan. En dan, wat is dan de opdracht? En is dat ook niet de opdracht geweest van de Heer Jezus? Is dat niet de opdracht geweest van de discipelen? Was het langs de huizen gaan en in het openbaar? Was dat niet werkelijk praktiserend ook zo doen, broeders? Hebt dat dan allemaal niets meer te betekenen dat die Heer toornig wordt? En dat hij zegt, gaat haastelijk uit. In de straten, in de wijken, de stad, brengt de armen, de verminkten, de kreupelen en brengt de blinden. Waar je niet naar omziet, die ver beneden je waardigheid in wezen zijn. Gaat die krottenwijken in en haalt ze erbij. Haalt ze erbij en zoek ze op. En dan nog niet genoeg. Dan is het dwing ze om in te komen. Ga in de wegen, ga in de heggen, ga in het openbaar. Dan moet u, uw kerk, van binnen naar buiten openen. En God is dank worden in Nederland dat er leven begint te komen. En wanneer komt er leven in een gemeente als we met het woord van God ook naar buiten treden? Als we met die dierbare boodschap der genade biddend naar buiten treden, dan komt er leven in een gemeente. Als we iets minder aandacht en tijd aan onze kerkelijke organisaties geven. Als de Heer ons bewaart voor kerkelijke geldgierigheid. Als de Heer ons bewaart voor wat zal het deputaatschap ervan zeggen. Of wat zal de synode ervan zeggen. Nee, wat zegt de Heer ervan, wat zegt zijn woord ervan. Laten we toch eens wat simpel praktiserender worden weer met elkaar. En laten we met elkaar in gebed en in worstelingen. Met zielen die naar de eeuwigheid reizen bezig zijn. Ik ontmoette verleden week een man. Hij zegt, ik wil even met u praten. Ik zeg, vertel het eens. Hij zegt, je weet het, ik ben er te met vanaf, zegt hij. Maar ik ben nooit meer in de kerk geweest. Hij zegt, mijn dagje. Hij zegt, ik ben maar zo'n caféjongen, zegt hij. Naar mij kijken ze niet om, ommers. En zo letterlijk zei hij dat. En dan zeg ik, een verloren schaap. Hebben uw administratie al eens nagekeken, niet wat erin staat, maar wat er geschrapt is? En ben u al eens naar die geschrapte gegaan, naar die verloren schapen? Heb je wel eens wezen kijken? Je komt er zoveel achter als je dit uitdeelt. Wat er soms heel onverwachts leeft. Dat er mensen zijn die toch ermee worstelen. Maar niet nog die dorpel hebben we zo hoog gemaakt. En ik praat een beetje uit mijn eigen achtergrond. Het zal bij jullie allemaal wel beter zijn dan anders zijn. Maar ik ervaar van mensen die buiten de kerk staan dat ze de dorpel heel hoog vinden. En als ik dan zo'n vrije groepsman vraag. Joh, waarom evangeliseren jullie hier zo, vlak rond die kerken bij ons? En waarom zijn jullie bezig met die vrije groepen hier? En zomaar 20 daar en 15 daar en 25 daar. En wij dan maar de ogen dicht doen en zeggen, ja, zijn allemaal, het is allemaal van de duivel, het is allemaal licht, het is allemaal, maar ze zijn wel bezig. En het groeit wel. En op goede overvlak heb je ook eens kolen in tolen en noem maar op. Het gebeurt allemaal. Nou ja, hij weet het wel, de voorganger tolen. Ja toch? En dan zeg ik, waar halen jullie dan? Nou, heel simpel. Die voorganger heb ik inmiddag op mijn kantoor gehad. Hij zegt, ik wil eens praten met die man. En ik wil eens vragen, hè, waar die man nou zijn grond vandaan haalt om dit te doen. Hij zegt, nou, zegt hij, wij vullen in wat de kerk kan laten zitten. En dan kunnen we met z'n allen zeggen, die kerel is gek, maar we kunnen ook met z'n allen er een keer over nadenken. Van, is dit zo? Hebben wij werkelijk oprechte, biddende activiteiten buiten onze kerk? Zijn wij niet verkrampt in onze organisatie? Zijn we niet verkrampt in allerlei dingen die het niet zijn? Geliefde broeders, hetgeen wat het wel is, dat weten jullie allemaal beter dan ik. Maar de rijkdom om vanuit dat woord naar buiten te treden en naar die verloren schapen te gaan. Als de Bijbel nou toch zegt dat er vreugde in de hemel zal zijn, als u er één van die ellendelingen die buiten uw kerk zijn, als er eentje naar binnen gehaald mag worden, die waarachtig in boeten en schuld aan de voeten van Jezus komt en het ontferm u mijner en het ontferm u mijner mag uitroepen. Wat een vreugde zal dat zijn. Is er een zo'n arme tollenaar door u of door een van uw gemeenteleden door middel van dat woord van God naar binnen gehaald wordt, dan wordt het gebed door alle eeuwen heen. O God, wees mijn zondaar genadig. Wij wensen u licht, bezieling, kracht, lust om uit een bepaalde cirkel te kunnen en te mogen stappen en met dat woord van God naar buiten te mogen treden. Ik vind het persoonlijk zeer, zeer ernstig dat we in onze eigen achterban 4, 5 evangelisatieposten hebben. En daarmee zeggen we, ja, we doen toch een evangelisatie. Gaat het goed? Nee. Dat alle kinderen Gods profeten waren. Dat het ambt alle gelovigen weer in de praktijk geoefend zou worden. Dat ze weer zouden weten, een christen is een lichtend licht. Omdat Christus door zijn woord schijnt en hij zijn woord van God in zijn hand heeft. Dan alleen kunnen we verwachten in boete, in schuld en in activiteit met het woord van God en in gebed. Dan alleen kunnen we verwachten dat de Heere in ons land naar zijn eeuwige gunst nog een opleving zou kunnen geven. Wij wensen u Gods onmisbare zegen, zijn kracht, zijn genade. Wij wensen u dat heerlijke, arme rijke leven, rijk in hem en arm in uzelf, omdat u vervuld van de Heilige Geest, dat straatmakers leven zou mogen kennen in de praktijk. Op de knieën, toch vooruit, maar achteruit. Maar we zien, het werk des Heren gaat vooruit. En dat Heere rijk zegent uw prediking. Dat er vele zondaren tot bekering mogen komen. En dat er vele zouden zijn onder uw prediking, getroffen door goddelijke genade. En dat het loon van u als knechten zou mogen zijn in de hemel. Vele die daar doorgered zijn. De Heer, helpen u en zegen u. Dank u.